Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van den Burg.
Als je een programma maakt over de kracht van mensen in organisaties en er komt een rapport uit met de titel Het Betere Werken, en dan wordt het ook nog eens een keer geschreven door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ja, dan gaan natuurlijk alle nieuwsgierigheid die stijgt in top. Dus ik heb het rapport gelezen voor een deel, want het zijn zo'n beetje 250 pagina's. Dus dat lees je niet even op een namiddag even snel door. En besloten om contact op te nemen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En we spreken zo Monique Kremer, een van de onderzoekers die bijgedragen heeft aan het rapport. Ja, waar begint dat rapport nou eigenlijk? Dat begint eigenlijk bij het besef dat nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk heel veel gevolgen kunnen hebben voor werk aan zich. Voor iedereen die werkt, maar ook voor iedereen die zou willen werken. En de WRR die gaat vervolgens kijken van ja, wat zou dat nou betekenen als iedereen goed werk zou hebben. Of als iedereen werk zou hebben. En iedereen ook nog eens een keer goed werk zou hebben. En daar komen allemaal mooie inzichten uit. En ze hebben dus heel veel wetenschappelijk onderzoek doorgeplozen, met elkaar verbonden, om te kijken wat is het effect van werk op mensen, op maatschappij en organisaties. En wat kunnen we daarvan leren? En wat vinden wij dan eigenlijk, want dat is het leuke wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid doet, wat vinden wij dan eigenlijk wat de regering zou moeten doen? Nou, dat hoor je in deze aflevering van People Power, deze special. En we bellen dus met Monique Kremer. Zij is bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam en Senior Research Fellow bij het WRR. En dat doet ze al 15 jaar, dus heeft al heel veel mooi onderzoek opgeleverd. Monique, goed werk, sterker nog, het rapport heet niet voor niks Het Betere Werk. Waarom is goed werk zo belangrijk voor onze maatschappij?
Als het gaat over goed werk, gaat het over drie verschillende dingen. Hè? Het gaat over grip op het geld en zekerheid. Het gaat over het grip op het werk zelf. Dus heb je voldoende ruimte en kan je je ook verbinden met je collega's. Hè? En tenslotte grip op je leven. Dus ook een bepaalde afbakening van het werk. En dat je naast je werk ruimte hebt om vrije tijd te hebben en om bijvoorbeeld zorgtaken te hebben. En al die drie dingen, zeggen wij, die zijn heel erg belangrijk. Niet alleen voor mensen. Hè? Dus de werkenden van tegenwoordig hebben behoefte aan zekerheid. Je wil allemaal wel een huis en kinderen krijgen. Tenminste, de meeste mensen willen dat.
Ja.
Daar heb je zekerheid voor nodig. Het is belangrijk voor de gezondheid van mensen. En ook dus of ze het op hun werk naar hun zin hebben, is ook heel belangrijk voor het werkplezier. En breder dan dat zie je ook dat het goed is voor bedrijven zelf en instellingen. Dus als mensen de goede kwaliteit van werk hebben, dan zie je dat ze bijvoorbeeld initiatief nemen, dat de ziekteverzuim minder wordt, dat mensen minder kans hebben op burn-out. En dat draagt er ook toe bij dat het eigenlijk voor de economie en de samenleving van belang is. Dus goed werk voor iedereen, zoals wij dat zeggen, dat heeft zowel belangrijke gevolgen voor mensen zelf als voor bedrijven, als voor de samenleving. Want we willen ook graag dat mensen gezond zijn. Dat de zorgkosten niet te hoog zijn en dat onze economie het goed doet en dat er voldoende innovatie is. En daar heb je een goede kwaliteit van werk bij nodig.
Ja, en als we het dan al over werk hebben, hè, en zeker als dat in de media naar voren komt, dan zijn het toch vaak de negatieve dingen van werk. Dan gaat het inderdaad over burn-out en over stress of over situaties waarin het werk niet goed is, maar juist slecht. Als het werk wel goed is, zeg jij van ja, dan zijn er eigenlijk heel veel positieve effecten daarvan. Hè? Nou ja, natuurlijk productiviteit, dat snappen we allemaal wel. Maar als je nou kijkt naar maatschappelijke vraagstukken die er nu zijn, waarvan zeg jij dan van nou, als we dat werk beter zouden inrichten en meer mensen zouden goed werk hebben, ja, dan zouden die problemen eigenlijk kleiner worden?
Nou, wat we zien is dat als het gaat over de kwaliteit van werk, dat vooral mensen met een lagere opleiding en ook een steeds vaker middenklasse, onvoldoende grip hebben op of onvoldoende van die drie grippen hebben. Mm-hmm. Dus je ziet dat lager opgeleide dat daar niet voldoende in geïnvesteerd wordt als het gaat om leren. We zien dat die de minste zekerheid hebben. We zien dat die de minste autonomie hebben. En als het zo is dat steeds weer dezelfde aan het kortste eind trekken, dan is dat niet goed voor onze samenleving. Hè?
Nee.
Als er een groep is die het idee heeft, komt het niet goed. Ik voel mij een poppetje, wordt vaak gezegd. Hè? Ik ben inwisselbaar.
Mm-hmm.
Voor mij 10 anderen. Dat zijn dingen die je steeds vaker hoort bij deze groepen. En het is natuurlijk ook niet goed als het niet in deze groep geïnvesteerd wordt door werkgevers.
Ja, nou heb ik ooit eens een keer jaren gelezen, zag ik een onderzoek voorbij komen. Volgens mij was het een Brits onderzoek waarin stond, ja, als mensen werken, dan zijn ze gezonder dan als ze niet werken. En sterker nog, als ze van niet werken naar wel werken gaan, dan worden ze gezonder. Zijn het dat soort effecten waarvan jullie zeggen, eigenlijk zouden we daar meer op in moeten zetten?
Zeker, dus dat gaat vooral ook over mensen die nu buiten het arbeidsproces staan. Er zijn, ondanks het feit dat we meer werken dan ooit, meer banen hebben dan ooit. Hè, dus er wordt 9 miljoen mensen zijn aan het werk. Staan er ook nog steeds 1 miljoen mensen aan de kant die zeggen, ik wil graag werken of ik wil meer uren maken. En voor die groep is het heel belangrijk dat ze aan het werk zijn. En dat zorgt er ook meestal voor dat mensen minder gezondheidsklachten hebben en dat het welzijn van deze groep groter is.
Ja, wat ik het mooie van het onderzoek vind, is dat jullie eigenlijk zeggen, de focus is heel veel geweest op zorgen dat er werk is. Nou ja, er is nu veel werk. Zelfs dan zien we nog dat er toch nog heel veel mensen geen toegang krijgen tot die arbeidsmarkt. Dus daar moet iets gebeuren. Maar anderzijds ook dat het nu tijd wordt om aandacht te besteden aan de kwaliteit van dat werk. Dat werk eigenlijk kan doen in de samenleving wat die zijn volledige potentie zou kunnen doen. Die drie pijlers eigenlijk waarvan jij zegt van nou daar, die grip is belangrijk in het leven. Hoe staan we daar eigenlijk voor als je dat vergelijkt met andere landen?
En nou, wij zien dat als je Nederland vergelijkt met andere Europese landen, dat wij op het terrein van het grip op geld, dat wij het steeds slechter zijn gaan doen. Dus daarin schieten wij echt tekort. Bijna de helft van de mensen met een lagere opleiding heeft geen vast contract meer. Terwijl dat juist de groep is waarvan je eigenlijk hoopt dat ze meer vastigheid hebben. In totaal hebben we maar 36% van de mensen heeft geen vast contract meer. Dus dat is in Nederland heel erg toegenomen. Tijdelijk werkenden is het hoogst in Europa. En ZZP'ers zitten ook aan de hoge kant met de 1,1 miljoen mensen die een ZZP'er is.
Mm-hmm.
Nu hebben die ZZP'ers ook wel vaak, vinden ze hun werk heel erg leuk. Maar de prijs die ze betalen is wel een grote mate van onzekerheid. En vooral dat zij eigenlijk nauwelijks verzekeringen hebben voor arbeidsongeschiktheid, pensioen, ook geen zorgverlof. Hè? Zegt wel iets over het niveau in Nederland. Dus grip op geld zijn wij een stuk slechter dan heel veel andere landen. Als het gaat over autonomie en dergelijke,
ja,
Scoort Nederland best wel hoog. Maar we hebben tegelijkertijd wel heel veel agressie op de werkvloer. Dus daarin scoren wij in Nederland ook weer behoorlijk slecht. En als het gaat over de grip op het leven, dan hebben wij dat wel op een goede manier opgelost. In de zin van dat we meer deeltijdwerk hebben dan andere landen. Maar ja, dat betekent wel dat je dat moet je je wel kunnen permitteren. En hoe lager je loon is, hoe moeilijker het is om deeltijd te werken. Of als je alleenstaand bent en je hebt een middelbare opleiding, dan is het nog maar de vraag of je rond kan komen. Dus de oplossing van het deeltijdwerk zou niet de enige moeten zijn in Nederland. Dus we zien dat we echt nog wel wat beter kunnen als het gaat over deze drie dimensies.
Ja. Als je het nou hebt over dat grip op geld, hè, want er is natuurlijk de afgelopen jaren inderdaad een ongelooflijke beweging geweest naar meer flexibilisering van werk, meer mensen inhuren, zorgen dat bedrijven op die manier beter kunnen inspelen op de grillen van de economie. Wat doet het nou met mensen als ze als ze die onzekerheid voelen. Hè? Dus als ze niet dat vaste contract hebben en zich blijkbaar daardoor onzekerder voelen in hun leven. Hebben jullie dat onderzocht?
Nou, we zien dat mensen die een tijdelijk contract hebben, dat die bijvoorbeeld de kinderen uitstellen. Dus die hebben niet voldoende zekerheid om aan kinderen te beginnen. Daarnaast zien we ook dat mensen die een tijdelijk contract hebben, minder innovatief werkgedrag vertonen. Ja, dat is een moeilijk woord voor tegen je baas zeggen dat je, dat je het echt al op een andere manier zou kunnen doen, dat dat beter uitpakt.
Ja, ja.
Dat je nieuwe ideeën aandraagt. En mensen zeggen dan van, ik kijk wel uit voordat ik mijn kritiek ga spuien of iets te berden breng. Straks sta ik op straat, hè, of wordt mijn contract niet verlengd. Dus je ziet dat mensen zich minder verbonden voelen met de organisatie en daardoor dingen doen die ook goed zijn.
Ja.
We zien ook dat bijvoorbeeld als je kijkt naar schoonmakers. We hebben dat gezien bij een onderzoek naar een ziekenhuis in Nederland. Als je aan de schoonmaker zelf vraagt, hoe denk jij dat het beste je werk kan inrichten? Dan zie je dat uiteindelijk veel sneller gaat en mensen ook meer werkplezier hebben. Dus een bepaalde vastigheid, vertrouwen in je personeel, dat loont op een gegeven moment. Dat betaalt zich uit.
Ja. Ja, het bijzondere vind ik zelf dat de nieuwe wet is er natuurlijk gekomen per 1 januari, hè, de wet, de WAB. Daar zit natuurlijk al een stimulans in om meer vaste contracten te gaan geven, omdat een tijdelijk contract gewoon domweg duurder is geworden. Zien jullie dat als een invulling van datgene waar jullie ook op hinten, dat je zegt, ja, je zou toch moeten zorgen dat er meer vaste contracten gaan komen? Is dat voldoende?
De WAP, zoals die nu al heet, dat is de eerste stap.
Ja.
We zien wel ook dat er een omslag is in Nederland, waarbij je eigenlijk breder wordt erkend dat er sprake is van doorgeslagen flexibilisering. En het is ook logisch, zeggen wij, om tijdelijke contracten duurder te maken in plaats van goedkoper. En je ziet ook dat er bedrijven zijn die met elkaar afspreken om mensen in vaste dienst vaker aan te gaan nemen. Er zijn werkcodes, bijvoorbeeld in de financiële sector. Dat er ook gezegd wordt van, we moeten net zoveel investeren in mensen met een tijdelijk contract als in ons vaste contract. We moeten geen onderscheid meer maken. Dus je ziet ook dat bedrijven zelf dat gaan doen. En wij zeggen ook, ja, de interne flexibiliteit zou vergroot moeten worden. En dat betekent dat je meer mensen de ruimte geeft om bijvoorbeeld ander werk te doen binnen een vast contract. En dat mensen dat ook moeten aannemen natuurlijk. Dus ja. We zeggen eigenlijk, je moet meer streven naar interne flexibiliteit dan naar externe flexibiliteit. En tijdelijk werk is prima als het past bij de aard van het werk. Dus het is begrijpelijk dat je bijvoorbeeld aspergestekers niet in vaste dienst kan nemen. Dat is begrijpelijk, maar je moet er misschien meer voor betalen. Want deze mensen die staan daarna weer op straat. En wat je ziet is dat mensen met
onzekerheid moet een prijs hebben eigenlijk.
Ja, en mensen met tijdelijk werk komen heel vaak, veel vaker in de uitkeringen terecht. Soms kort, soms lang. Maar je ziet dat de baten zijn dan voor de werkgevers. Maar de kosten zijn eigenlijk maatschappelijk. Want wij betalen daar allemaal aan mee.
Ja.
Dus er zijn een heleboel redenen voor om te zorgen dat die tijdelijke contracten duurder zijn. En of het genoeg is, de WAP, dat zullen we zien.
Ja, dat gaan we merken. Wat ik mooi vond om te lezen is dat jullie ook zeggen, ja, het is niet iets wat ons overkomt, die toekomst van werk. Hè. Het is niet een, we hoeven niet leidzaam achterover te leunen en te kijken wat er op ons afkomt. Maar wij kunnen voor een groot gedeelte die toekomst zelf bepalen. Dat klinkt heel erg maakbaar. Is dat ook zo?
Nou, het is in ieder geval maakbaarder dan dat sommige mensen in het verleden dachten. Hè. Er was een beetje het idee dat we zo in de houtgreep waren van globalisering of van technologie. Maar als je nou weer teruggaat naar het vorige onderwerp over de flexibele arbeidsmarkt, dan zien we bijvoorbeeld dat landen in Europa heel verschillend percentage hebben van het aantal mensen dat tijdelijk werk heeft. Wij zijn heel erg hoog, maar in Vlaanderen wat ook een open economie is en waar het heel goed gaat. Daarin heb je veel minder tijdelijke krachten. In Denemarken heb je ook minder tijdelijk werk. Dus je ziet nog steeds dat er heel veel verschillen zijn tussen landen. Die allemaal toch te maken hebben met die globalisering. Dus je ziet dat overheden ertoe doen. En dat de nationale wet en regelgeving toch heel bepalend is voor de arbeidsmarkt. Ja, tegelijkertijd gaat het ook over de rol van de sociale partners. Die zijn ook heel bepalend voor wat er op de werkvloer gebeurt en op de arbeidsmarkt en natuurlijk ook mensen zelf. Wij kunnen natuurlijk ook als consument best iets meer betalen voor een biertje in de strandtenten als je daarmee probeert om werkgevers te stimuleren om personeel langer in dienst te nemen of goed te zijn voor het personeel.
Ja, je zou bijna kunnen pleiten voor een soort van keurmerk sticker. Wij hebben ons personeel in vaste dienst of zo. Ja.
Ja, dat zeggen wij ook. Wij zeggen ook dat een van de manieren waarop je kan proberen om ook bedrijven te stimuleren om dat goede werk centraal te stellen, is te zeggen dat zij moeten publiceren wat zij doen aan het goede werk. En dat betekent dus niet alleen kijken naar die grip op het geld, dus bieden ze vastigheid aan, maar ook naar grip op het werk. Zorgen ze ervoor dat hun medewerkers voldoende autonomie hebben en ook sociale relaties kunnen aangaan op het werk. Hè, dat er een goede cultuur is. En biedt deze organisatie voldoende grip op het leven aan. Dat je niet de hele tijd bereikbaar moet zijn bijvoorbeeld. Dat je ruimte hebt om te zorgen voor een zieke partner als dat eventueel nodig is. En zo'n keurmerk en het ook het publiceren daarvan kan bedrijven natuurlijk stimuleren om er iets aan te doen. Want de meeste mensen willen graag goed werk. Dus als je graag voldoende personeel wil, dan moet het goed. Hè? Dan kan je laten zien dat jij er je best voor doet.
Ja, ja, mooi idee. Ik vond het wel mooi om te lezen dat er ook aangehaald werd Finland in het verleden een visie heeft geformuleerd op goed werk. En daar dan ook allerlei programma's aan heeft gehangen. Zou dat iets voor ons land zijn? Om te zeggen van nou weet je, we moeten deze keer met elkaar. Nou, jullie hebben daar natuurlijk een prachtige aanzet voor gegeven. We moeten eens een keer bepalen wat we willen met z'n allen.
Zeker. Wij zeggen ook, Nederland zegt vaak van wij willen de meest concurrerende economie zijn in de wereld. We moeten het goed doen op al dat soort lijstjes. In Finland zeggen ze, wij willen de economie zijn of het land zijn waar het meeste werkplezier is, waar de beste werkplekken zijn. Want dat is goed voor onze productiviteit en ook goed voor het welzijn van mensen. En wij zeggen dus van, stel dat nou centraal. Stel dat nou centraal in je overheidsbeleid en bij de sociale partners. En in Finland zeggen ze dus ook van, we begrijpen dat sommige bedrijven, vooral het midden- en kleinbedrijf, dat best lastig vinden om dat te voor elkaar te krijgen. We kunnen bedrijven die echt niet willen, kunnen natuurlijk dwingen en ook handhaven. Hè. Er zijn bepaalde minimumstandaarden waar bedrijven aan moeten voldoen. We kunnen bedrijven stimuleren, zoals ik net zei, hè, met het goed werken sticker, zeg maar. Of index, of hoe je het ook maar noemen wil. Maar sommige bedrijven hebben ook een steuntje nodig met bijvoorbeeld kennis en soms ook subsidieregelingen om goed werk in dat bedrijf vorm te geven. Een voorbeeld is dat heel veel bedrijven die niet goed weten hoe ze nou bijvoorbeeld technologie moeten inzetten in het bedrijf. Wij zeggen, technologie kan je het beste inzetten als dat samengaat met mensen. Hè? Dus complementariteit tussen mens en machine is van belang. Probeer vooral technologie in te zetten om het werk van mensen ook te verbeteren. Ja, de kwaliteit van werk centraal te stellen. Dus heel veel bedrijven weten eigenlijk helemaal niet wat je daar precies voor moet aanschaffen. Dus dat zou ook iets zijn waar de overheid, de verschillende ministeries zoals economische zaken, sociale zaken, aan kunnen werken samen met brancheorganisaties of andere partijen.
Ja, het uitdagende is, lijkt mij dat we hebben natuurlijk heel veel werkgevers in Nederland. En een belangrijk gedeelte van goed werk wordt uiteindelijk bepaald door die werkgevers, door de leidinggevende, door de ondernemers die achter een organisatie zitten. En wil je, stel je voor dat wij zo'n dappere visie zouden krijgen met z'n allen. Hè? Het beste werkzame leven in Europa. Nou ja, dat hebben de Finnen al, maar iets in die trant. Ja, dan nog ben je afhankelijk van al die werkgevers. En de wetenschap zegt natuurlijk, en dat weten we eigenlijk al heel lang, dat als je goed voor je mensen bent, dan zorgen je mensen goed voor de business. Maar ja, wat kan de overheid nou doen om ervoor te zorgen dat die omslag plaats gaat vinden? Want uiteindelijk is de oplossing niet zo heel ingewikkeld, volgens mij.
Nee, en de overheid zal dat ook niet in haar eentje kunnen doen. De sociale partners zijn dus ook heel belangrijk. De werkgeversorganisaties. En ook de werknemersorganisaties zijn ook belangrijk. De vakbonden, die zullen dat ook voortdurend moeten benadrukken. Ja. Maar de overheid heeft ook een rol daarin te spelen. Dus ik zei net al dat ze kunnen nadenken over een programma wat ze kunnen doen. Maar ook de overheid is ook een belangrijke werkgever zelf. Dus ook die moeten goed werk hoog in het vaandel hebben staan. En wij zien zelf dat de publieke professionals in ons land, die trekken ook vaak aan het kortste eind. Die hebben heel weinig grip op hun werk. Dus de overheid is mede schuldig hieraan.
Ja. En dat betekent van de grootste werkgevers, toch? Ja,
en ook een belangrijke werkgever, tenminste indirect. Want bijvoorbeeld de thuiszorg waar we het net over hadden, daar is wordt gewerkt met aanbestedingen. Hè? Dat is meer commercieel van aard. Dus de concurrentie is belangrijk in de zorg. Maar wel met allerlei regels. Dus de overheid kan zelf proberen om minder korte adem te hebben. Ook te zeggen dat het goed werk centraal moet staan. En bijvoorbeeld bij aanbestedingen er rekening mee te houden dat het werk geven niet aan de goedkoopste bieder, maar aan degene die zegt, ik zorg ook goed voor mijn personeel.
Ja, dus dat zou eigenlijk dat is een van de dingen die de overheid, alsof er überhaupt een overheid is, maar die overheden zouden kunnen doen om ervoor te zorgen dat je goed werk stimuleert daar waar je de rechtstreeks invloed op hebt.
Precies.
Ja. Nou hebben jullie een prachtig rapport geschreven. Het is even lezen, want het is echt, het is een behoorlijk lijvig stuk. Wat overigens wel de moeite waard is, want ik ben erin begonnen en het is mooie proza. Wie moet er nou mee aan de slag? Want jullie sturen het naar onze minister-president, naar Mark Rutte. Wat hopen jullie dat er gaat gebeuren?
Nou, wij hopen dat verschillende partijen zijn die het oppakken. We hebben het naar Mark Rutte gestuurd omdat wij de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid zijn. En in eerste instantie de overheid adviseren. Maar dat zal niet de enige zijn. Het gaat ook over de lokale overheid die in het aanbestedingsbeleid het een en ander kan doen. We hebben het ook naar de sociale partners gestuurd, brancheorganisaties. En mensen zelf worden ook steeds bewuster van wat zij kunnen doen. Hè? Dus er is natuurlijk ook discussie over de pakketbezorging, heb je wel door wie je voor je neus hebt staan? Is het zo dat mensen weinig geld krijgen omdat wij ze niet willen betalen, hè, de consument? Dus je ziet dat er ook een debat gaande is, dat we iets meer na moeten denken over dat we ook goed moeten zijn voor de werkenden. Ja. Dus er zijn verschillende partijen die aan zet zijn.
Ja. Wat ik een beetje miste, maar misschien heb ik het, omdat ik het nog niet helemaal heb gelezen, heb ik het gewoon niet gezien. Wat altijd goed werkt bij dit soort rapporten, en zeker in de politiek volgens mij, is dat je zegt, oké, en stel je voor dat we al dat goede werk hebben, dan levert het dit op. En dan staat er iets met heel veel nullen en euro's. Ben ik dat niet tegengekomen of staat het er nog ergens?
Nou, we hebben laten zien dat wat de effecten kunnen zijn als het werk beter zou zijn. En die zitten dus zo verspreid, die gaan over zoveel dingen. Die gaan over het terugdringen van het ziekteverzuim. Die gaan over het verbeteren van de innovatie van bedrijven. Die gaan over betere productiviteit. Die gaan ook over het vergroten van de sociale samenhang in ons land. Ja. Daar kan je geen cijfertjes aan plakken. Wij zeggen juist van het gaat over de brede welvaart in ons land. Mm-hmm. De kwaliteit van arbeid is daar een onderdeel van. Dus dit is geen thema om allerlei cijfers op te plakken. Dat is ook onmogelijk, omdat we denken dat als het werk beter is, dat dat op heel veel verschillende terreinen goed uitpakt.
Ja. Nou is zie ik in de media dat er heel veel reuring is rondom de basisbanen. Sterker nog, er hebben alweer politieke partijen gereageerd die zeggen, nou, wij zien er niks in. Ik vind het overigens een briljant idee. Maar hoe zorg je er nou voor dat het daar niet bij blijft? Want dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Je maakt een mooi rapport, ben je lang mee bezig. Er staan allemaal hele goede dingen in waar we mee aan de slag kunnen. En vervolgens eindigt het met een soundbite van een van de Kamerleden.
Ja, nou, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft als in de wet staan dat de regering moet reageren... binnen 3 maanden op dit rapport. De Kamer kan ook aan het werk gaan hierover. En we hopen natuurlijk ook dat andere partijen, zoals de vakbonden, dit ook oppakken en media. En nogmaals, er zijn verschillende partijen die dingen op kunnen pakken en die ook druk kunnen blijven uitoefenen hierop. Dus ik hoop dat ook de burgers van Nederland verzetten zich. Hè. We hebben ook de stakingen gezien op het Malieveld. De buschauffeurs, in de logistiek wordt veel gestaakt. We hebben stakende leerkrachten gehad, ook stakende hoogleraren. Dus je ziet dat het een brede maatschappelijk thema is. En ik denk dat wij zullen het op de agenda houden. En ook blijven uitdragen als WRR. Maar we zijn ook afhankelijk van de mensen in het land en de sociale partners en politieke partijen die ook hopelijk dit rapport lezen en ermee aan de gang gaan.
Nou, ik kan in ieder geval al onze luisteraars aanbevelen om het rapport te gaan lezen. Het Betere Werk, rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En we hebben gesproken met Monique Kremer, een van de onderzoekers verbonden aan het rapport, Senior Research Fellow van de WRR en ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl